Ik wil aan deze tekst drie verschillende lijnen verbinden. Eén over de offers, wat dat nou eigenlijk betekent. De tweede over een politieke lijn. En de derde een lijn aanwezigheid van God en de Messiaanse tijd of het Messiaanse bestaan. En zoals ik net zei, ik spreek vrij zoals ik dat ook gewend ben in de synagoge te doen. Het was inderdaad zo dat Piet zei van, oh, dat bloed. Ik zie het een beetje anders. Maar dus, ik moet eerst zeggen dat er bijna geen Joden zijn, misschien een handjevol, die heel graag willen dat de tempel terugkomt. Want ja, het is ook echt een abattoir. Hè? Het is het ene beest naar het ander. En soms wel duizenden stieren. En je wil gewoon niet weten wat er allemaal gebeurt. Maar je kunt er ook op een andere manier naar kijken. En dat ga ik eerst proberen te doen. Wat u zich moet realiseren is dat er in de tijd dat de tempel bestond, geen vlees werd gegeten dat niet was gewijd aan de eeuwige. Al het vlees dat werd gegeten was gewijd door middel van het brengen van een offer aan de eeuwige. En als je realiseert dat de meeste dieren, hè, wij zijn afstammelingen van mensapen, chimpansees, agressieve beesten, hartstikke aaibaar, maar ook hartstikke agressief. De meeste dieren zijn zich er niet van bewust dat ze een leven nemen als ze een dier doodmaken om te eten. Mijn poes, nu doet ze het niet meer, want ze heeft nog maar 4 tanden, maar als ze wel eens een muis meebracht en dat gewoon helemaal verorberde, had geen enkel idee dat ze een leven nam. En het is dus een enorme vooruitgang om te beseffen dat je een leven neemt en dat je gewoon daar een ritueel om maakt om te kijken hoe je met dat leven dat je neemt, omdat je het vlees wilt eten, omgaan te gaan. Dat is een enorme vooruitgang. Een enorme vooruitgang. En wat er ook een enorme vooruitgang is, is om te beseffen of om na te denken waar het leven in een dier of in een mens, waar dat in zit. Wel, het Oude Testament, Eerste Testament en Tenach, is daar heel duidelijk over. Het levensbeginsel, de nefesh, zit in het bloed. Dat is waarom je het niet mag eten. Het levensbeginsel zit in het bloed. En dat is ook de reden waarom als je een dier zo pijnloos mogelijk om het leven brengt, want dat doe je als je het op een juiste manier doet, voorgeschreven manier doet, dan neem je het bloed, je vangt het bloed om en je giet het uit in de aarde, zodat het levensbeginsel terug kan gaan naar de aarde. Je brengt het, je geeft het terug aan waar het zijn werk kan doen. En een klein beetje van dat bloed, een klein beetje van dat levensbeginsel, een klein beetje, spat je op het altaar en spat je op de mensen, zodat je dan bij Jezus krijgt van zijn bloed komen over ons. Ik denk dat dat helemaal niks te maken heeft met schuld, maar dat de mensen die daar toen stonden daadwerkelijk dachten van het bloed of het levensbeginsel, het goddelijke, de goddelijke essentie van Jezus gaat met ons mee de geschiedenis in. Het is een grote stap voorwaarts om in plaats van gewoon aan te vallen op zo'n beest, het uit elkaar te scheuren met een mes, met een speer, naar het slachten en het opdragen aan de eeuwige en zorgen dat de nefes, het levensbeginsel, weer in de aarde gaat. En het is natuurlijk een grote stap voorwaarts, denk ik, dat Jezus de bloederigheid en het vlees nog een stap verder brengt door te zeggen, niet meer vlees, maar brood en niet meer bloed, maar wijn. En mijn interpretatie, maar ik geef het graag voor jullie, want het is niet mijn traditie. Ik denk dat hij bedoeld heeft van, jongens, we hoeven niet meer een offer te maken. Hier, dit is het bloed wat ik wil offeren. Dit is het brood wat ik wil offeren. Concrete dingen die door mensen zijn gemaakt. Grote stap voorwaarts. Een muis, gorilla, mens, een sacrificiële ceremonie om het leven en de dood van elkaar te scheiden en terug te geven naar een heel bloedeloos offer. Het is een ontwikkeling van erkenning van dat overal leven in zit en dat alles uiteindelijk, ook dat wat mensen maken, moet worden opgedragen aan de eeuwige. De tweede lijn die ik eruit haal, is dat je, als je iets, dat je ook een wijding kunt hebben van de politieke leiders. De priesters worden gewijd, maar de politieke leiders, de koning, wordt ook gewijd. En het stukje wat we gelezen hebben is natuurlijk oeroud. 1500 jaar, 1300 jaar voor Christus. En wat je ziet is dat die offers worden gebracht in het tabernakel, terwijl het Joodse volk, Joodse volk is niet alleen de nakomelingen van Jacob, maar er zijn ook een heleboel anderen uit de andere volken die in dat volk zijn gestroopt. Dat volk dat gaat door de woestijn naar het beloofde land en heeft daar zijn leven. Maar het is allemaal leuk en gezellig hoor, dat beloofde land. Maar het was natuurlijk eindeloos ingewikkeld. Er waren altijd strijd met buurvolken. Strijd omdat er grote rijken waren die het onderdrukten. Om maar niet te spreken van de hongersnoden. De ene hongersnood na de andere. Het land van melk en honing. Ja, allemaal leuk en gezellig. Maar het was hongersnood na hongersnood na hongersnood. Dus zo gezellig is dat beloofde land niet. Het is leuk om een stukje te krijgen. Zeg van hier mag je van alles doen. Maar de werkelijkheid is natuurlijk dat het allemaal niet zo plezierig is. En dat je, als je op weg bent naar soevereiniteit of naar een beter leven, dat je een leider nodig hebt. En weer in het Oude Testament, Eerste Testament Tenach, is de leider niet zomaar iemand. De priester wordt gewijd, de koning wordt gewijd. Mashiach met olie, dat is wat Mashiach betekent, gewijd. Zoals het offer gewijd is aan de eeuwige, zo is de koning gewijd aan de eeuwige, ten behoeve van het volk. En ook gaat het over een relatie met de eeuwige. Dat is de derde lijn die ik wil uitzetten. Een offer in het Hebreeuws is korban. Dat is het woord. En korban komt van het werkwoord naderbij brengen. Dat is wat een offer is. Een offer brengt je nader tot God. Een offer brengt God nader tot ons. Korban, karif. En Het interessante van dit tekstje, stukje tekst, waarmee vandaag wordt begonnen om te lezen, en dan eindigen dat stuk uit Torah komende zaterdag, komende Shabbat, is dat er staat dat de offers worden gebracht, het volk wordt gezegend, en onder volk versta ik ook iedereen die zich met God verhoudt, die daar een echte poging toe doet, dus niet alleen maar Israël, het Joodse volk. Het volk wordt gezegend en God verschijnt door een vuurvlam. Een vuurvlam. Wam. Net als op Sinaï. In Sinaï verschijnt hij ook in twee vormen. Er is de wolk en er is de vuur. En u heeft daar straks ook over gezongen, hè? Over die wolk en het vuur. Hij verschijnt, het verschijnt, de eeuwige verschijnt in een vuurvlam. Stel je voor, bij Sinaï, het meest interessante van Sinaï, afgezien van de levensbeginselen die de eeuwige daar geeft. Het meest interessante van Sinaï is dat God daar aan een collectief verschijnt. Niet aan één persoon en één persoon en één persoon en één persoon, zoals het bijna altijd in de mystieke traditie is. Nee, het hele volk, iedereen die daar is, nakomelingen van Jacob en de anderen die meegetrokken zijn uit Egypte, uit alle andere volkeren. Collectief zien ze daar de wolk van de eeuwige en het vuur. En in dit stukje, waar ze nog onderweg zijn naar het beloofde land, zie je dit ook verschijnen. Het verschijnen van God op Sinaï wordt herhaald door het brengen van de offers, zodat God zich kan laten zien. Misschien, maar daar lezen we niet over, is in die 1500 jaar, 1400 jaar tot Jezus ook steeds een vuurvlam van de eeuwige verschenen bij alle offers die werden gebracht. Maar ik denk het eerlijk gezegd niet. Ik denk het niet. Het staat er namelijk nooit. En als het was zoals dat was geweest, dan hadden de profeten nooit gezegd van die offers die zijn niet zo belangrijk. Als God werkelijk bij ieder offer, iedere stier, iedere lam, iedere geit, ieder graanoffer, werkelijk was verschenen, met een dierenoffer, wam, vuurvlam, dan hadden de profeten nooit kunnen zeggen, oh, niet zo belangrijk, doe maar iets anders. Dus kennelijk is dat opgehouden uiteindelijk. Maar mensen willen de nabijheid van God. Ze willen gewoon de nabijheid van God. Uiteindelijk is dat ook de diepere betekenis van de Messiaanse tijd. In de Messiaanse tijd is de afstand tussen ons en de eeuwige daadwerkelijk opgeheven. Zeg nooit, onze wereld is gebroken en de mens is tot weinig goeds in staat. Zeg nooit, God is zijn verbond vergeten, er is niemand hier die ons bevrijdt. De mens wil de vervreemding tussen zichzelf en de eeuwige opheffen. In de tijd dat Jezus komt, zijn die offers kennelijk niet meer de manier. En de tempel wordt verwoest. En dan is het helemaal niet meer de manier. Wat is daarvoor in de plaats gekomen? In de Joodse traditie zijn de gebeden daarvoor in de plaats gekomen. Maar in de hele traditie wordt er natuurlijk gezegd dat God, de eeuwige, het eeuwige, zich manifesteert in datgene wat mensen doen. Ten goede. Wat mensen doen ten goede voor elkaar of voor de wereld, zeggen de rabbijnen, moderne rabbijnen. Niet alle rabbijnen, maar wel de moderne rabbijnen. Dat is wat de Messiaanse tijd is. Zij zeggen, je moet niet wachten op een meneer, een nieuwe koning, een nieuwe politieke leider, die ook gewijd is, zoals de priesters of de offer. Je moet daar niet op wachten, want als je blijft wachten, dan zou je wel eens de moed kunnen verliezen. Je mag natuurlijk wachten. Je mag natuurlijk wachten tot op dat moment van genade waarin je wordt vastgemaakt. Waar God weer aanwezig is. Maar dat is niet wat de Mashiach bedoelt te zijn. De Mashiach bedoelt te zijn aanwezig zijn zoals de eeuwige met zijn vuur en met zijn wolk op Sinaï en bij die offers zoals hier gebracht. Het daadwerkelijke aanwezig zijn voor iedereen. Je mag erop wachten, maar het is beter om zelf voortdurend de eeuwigheid, het eeuwige nabij te brengen. En hoe doe je dat? Iedere ziekte waarvoor een geneesmiddel wordt gevonden of een behandeling. Iedere strijd die duurzaam, blijvend tot vrede leidt. Iedere arme die van zijn armoede wordt verlost. Niet alleen materieel, maar waarbij je echt kunt bewerkstelligen dat ze uit de armoede denken, het armoede ideologie komt. Ieder lijden dat wordt verlicht. Iedere eenzaamheid die wordt bestreden. Iedere technologie die de aarde weer heel maakt of die voorkomt dat ze verder wordt beschadigd. Dat is Messiaans. Dat draagt bij aan ons Messiaanse bestaan. In een doorlopend proces totdat we misschien daadwerkelijk alle armoede, alle ziekte, alle lijden, alle oorlog hebben opgelost. En dan kunnen we daadwerkelijk zeggen, de Messias is gekomen of teruggekeerd of laat zich weer zien. Degene die er altijd al was, laat zich weer zien en laat zich weer ervaren.